Vroeg u allen in Jezus' wonderbare naam om deze morgen willen jullie die schrift openen bij 2 Kronieken 7. Sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de springhanen gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Tot zover. Ik heb erboven gezet vanmorgen, hoe kan ik een opwekking verkrijgen? En dan zou het heel goed kunnen zijn dat in uw gedachten leeft, ja maar luister eens, opwekking dat is een soeverein werk van God. Maar de vraag is, is dat zo? Of heeft God in zijn soevereine genade aan u en mij de sleutels gegeven? En dat is dan een klein beetje kijk naar mijn eigen leven, dan zie ik dat de Heer mij altijd gebruikt heeft om mensen te bemoedigen. Om ze te herstellen, om ze weer op te richten. En voor sommigen ben je passant, anderen loop je kort mee en anderen loop je weer langer mee. En altijd zie je dat God werkt. En altijd zie je dat God hoort. Maar ook dat er geen verlossing is zonder bekering. Maar wat je ook ziet, dat het voor ons blijkbaar moeilijk is om stand te houden. Dat is Galaten 5 dat zegt, houd dus stand. Tot geloof komen is één, tot bekering komen is één, maar dat vasthouden. Dat is het misschien wel moeilijker nog. Om te blijven in die genade, om te blijven daar waar Christus ons geplaatst heeft in de wijnstok. Om te zorgen dat de bekering niet een eenmalige bekering is, maar dat dat altijd doorgaat. En het is niet zo, broeders en zusters, dat er 2 wegen zijn naar de Heer. Of dat er 2 wegen zijn naar de hemel. En sommigen denken dat het genoeg is om gered te zijn. Maar Johannes 15 leert ons, als wij geen vrucht dragen, dan zijn we als een rank die verdort en die valt af. Het is God verlangen dat u en ik leven in de volheid van zijn genade. En niet alleen u en ik, maar ook ons land en ons volk. En ons land en ons volk herstellen is een groter werk. En we zien natuurlijk in de tijd van Israël dat een volk zich vaak massaal bekeerde als daar een koning voorging. Denk maar aan koning Josia. Maar ook andere koningen zijn daar geweest, of priesters of richters. Als er mannen waren van naam, godsdienstknechten, dan zagen we dat hele volk zich omkeerde. En als we de geschiedenis een klein beetje kennen van ons land, dan weten we dat er ook vroeger vanuit de regering ook bijvoorbeeld een vaste dag afgekondigd werd. Als de nood hoog werd, ook bijvoorbeeld in de Spaanse oorlog, dan was de nood hoog en dan werd er een dag van vaste afgekondigd voor het hele land, voor iedereen. Nu dat anders is, Dan zal het moeten gebeuren zoals de Heer zegt over mijn volk. En wie zijn zijn volk vandaag? Wel, dat zijn alle Jood of Heiden die wederom geboren zijn. Die tot geloof gekomen zijn. Zijn kinderen. Die behoren bij zijn gezin. En als wij de schrift goed bestuderen, dan komen we maar tot één conclusie. Dat is dat God niemand buitensluit. God sluit niemand buiten van de genade die er is in Christus Jezus. Hij is gekomen om de zonde van de gehele wereld weg te nemen. Mensen sluiten zich buiten. Als de Heer zegt in Jesaja 55, kom tot mij en koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Dan zijn er zoveel die wel willen betalen. Ze achten het beneden hun waardigheid om te leven vanuit die genade, vanuit die vrije kunst van God. Daar waar Christus betaald heeft. En ze willen iets van rechtvaardigheid meebrengen. Ze willen nog eens goede werken meebrengen. En anderen zoeken zichzelf naar verbrokenheid of berouw of overtuiging van zonde. Ze willen iets meebrengen. Ze willen er iets aan doen. Maar dat is niet mogelijk. We krijgen alleen deel aan de genade als wij die genade aanvaarden zoals genade is. Een onverdiende kunst. Geen werk van u, geen werk van mij. En ik hoop, broers en zussen, dat we dat steeds helderder mogen gaan zien. Dat we ook meerdere mensen mogen helpen om tot Christus te komen. Dus is opwekking, is herleving een soeverein werk van de Heer? Of heeft de Heer in zijn soevereiniteit deze sleutel aan ons gegeven? Ik denk er ook aan Handelingen 2 vers 38, waar Petrus zegt, bekeert u. En laat u dopen tot vergeving van uw zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En broeders en zusters, er schiet er maar één conclusie over. Als u deze inwoning, deze volheid van de Heilige Geest niet heeft ontvangen, dan ligt dat bij ons en niet bij de Heer. Dan ligt de belemmering bij ons. En dan moeten wij doen wat de Heer ons gebiedt te doen. En dan zegt hij hier in 2 Korintiërs 7 vers 14. Dat wij in ootmoed moeten buigen. Dus niet zoeken. Een andere vertaling zegt vernederen. Wij moeten ons in ootmoed buigen. Ons verootmoedigen. Beseffen dat ons land, ook ons land, misschien dan wel niet in het materiële in nood verkeert, maar toch zeker in het geestelijke. Dat het in ons land een droeve toestand is. Maar als we dan vanmorgen niet naar ons land kijken, maar naar onszelf, broeders, zusters, hoe is de toestand in uw hart? Hoe is de toestand in uw leven? Kunt u getuigen dat uw beker elke dag overvloeiend is van het levende water? Of maken we soms nog ruzie met elkaar? De Bijbel noemt dat zonde. Is er nog verbittering in ons hart naar onze broers of naar onze zussen? Hebben we de muren die eerst afgebroken zijn weer opgetrokken? U, broeders, zusters, heeft van God de sleutel ontvangen voor uw persoonlijke opwekking. En die geeft de Heer hier aan. Je zou kunnen zeggen, het is een sleutel met vier tanden. In ootmoed buigen en bidden en bekeren en zijn aangezicht zoeken. En als u één tand vergeet, dan past de sleutel niet. We weten dat allemaal. We gaan hier wel het slot in, maar we kunnen hem niet omkeren. Het slot gaat niet open. En als de Heer ons hier vier van die punten aangeeft, dan is het voor ons belangrijk om te ontdekken. Want het woord van God, dat leest soms zo makkelijk als een boek, maar het woord van God verstaan, dat vraagt soms meer. En soms als je in ootmoed moet buigen, Dan ervaar je ook van binnen dat er geen ootmoed is. En dan heb je weer de Heer nodig. Natuurlijk hebben we de Heer er altijd bij nodig. Natuurlijk hebben we de Heilige Geest er altijd bij nodig. Om het woord van God te verstaan. Natuurlijk hebben we de Heilige Geest er altijd bij nodig om het woord van God toe te passen in ons leven. Natuurlijk hebben we de Heer Jezus nodig. Jezus zegt, zonder mij kunt je niets doen. Maar met mij ben je meer dan overwinnaar. En broeders, zusters, de Heer heeft ons deze sleutels gegeven. Ik heb het al vaak gezien. Dat mensen uit de diepste ellende, de diepste verdriet opgericht worden door de Heer. Als ze gehoorzaam zijn. In ootmoed buigen. En bidden. En over bidden gaan we vanmorgen niet spreken. Daar hebben we meer over gesproken. Misschien doen we dat een andere keer nog. En u weet. Er zijn ook vele boeken over geschreven. In ootmoed buigt en bidt. Maar ik wil het vandaag dan ook mijn aangezicht zoeken. Ik wil het vandaag vooral hebben over bekeren van onze slechte wegen. Ziet u dat de Bijbel hier in het Oude Testament al spreekt over de wandel. Over de wandel van ons. Over de wandel van de kinderen God. En we kunnen natuurlijk, we weten allemaal dat 1 Johannes 2 vers 6 ons leert. Die zegt hem te kennen, hoort ook zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Maar broeders, zusters, velen van ons die denken nog dat wij kunnen wandelen zoals we zelf willen. En vergeef me als ik het dat zo zeg, maar ik zie het en ik proef het. En ieder die de schoen past, die trekken hem aan. Als wij een plant geworden zijn met Christus, dan is er maar één weg. En dat is achter hem aan. Wij kunnen niet, als wij één plant geworden zijn met Jezus, eigen gekozen wegen zoeken. En als de Heer dan zegt, over bekering. En we weten dat bekering begint altijd met vergeving. Altijd als je gesprek hebt met mensen die in de problemen zitten, begint het altijd met vergeving. En dat staat ook in het gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft in Matthäus 6. Wat zegt hij daar? Laten we met elkaar even naar kijken. Het is zo belangrijk, lieve broers en zussen, dat we het woord van God verstaan. En dat het woord als het ware naar binnen komt. En dat we begrijpen wat de Heer bedoelt. Want het is mogelijk voor u en voor mij, voor ons allemaal, voor alle broeders en zusters, om dat nieuwe leven te leven. We zijn immers allemaal, als we wederom geboren zijn, een nieuwe schepping geworden. De Heilige Geest wil woning maken in ons hart. Maar de Heilige Geest gaat niet woning maken in ons hart als wij er een puinhoop van maken. Als wij er in ons hart een puinhoop van maken. Dan moet hij eerst orde scheppen in ons hart. Zodat hij echt intrek kan nemen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 14, Matthäus 6 vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. En als we dan met mensen spreken in het pastoraat, dan komt dat aan de orde. En het is vaak, ik maak het zelden mee dat er niks te vergeven is. Maar voor ons, die al weg zijn met de Heer, is het van belang dat we dat onderhouden. Want u en mij, ons worden altijd door weer opnieuw dingen aangedaan. Altijd weer maak je dingen leven mee, die je pijn doen. En waar je misschien boos over kunt worden. Of die verdriet doen. Of ze benadelen je vrouw of je kinderen. Of je broer of je zusje die je lief hebt. En als we dan niet opnieuw vergeven, dan komt er als het ware tussen de Heer en ons dat dak wat afgebroken is geweest bij onze bekering. Misschien bij ons doopgesprek. Dan komt er opnieuw een soort plafond. Dan wordt er weer een plafond gebouwd. Als de Heer Jezus ons dit leert, dan moeten wij ons verootmoedigen en dan zeggen, Heer, ik vind het moeilijk om te vergeven. Soms is dat gewoon ontzettend moeilijk. En sommige mensen is heel veel aangedaan. En dan heb je echt de genade van de Heer nodig om te vergeven, maar die genade is er. Als we niet naar de Heer gaan en anderen niet hun overtredingen vergeven, dan kan onze hemelse Vader ook ons niet vergeven. En dan wordt de Heilige Geest bedroefd, dan wordt de stroom van levend water afgewend. Als u een grote steen gooit voor het water, dan zie je dat het water, dat gaat er omheen. Dat water, dat gaat die grote steen niet omverduwen. En wij kunnen die steen die daar in dat water ligt wel verwijderen. En dat is wat de Heer ons leert. Dus een bekering, vroeger werd er wel geleerd, bekering is een dagelijkse bekering, ik wil er geen dogma van maken, maar wel bekering is iets wat regelmatig plaats moet vinden. En vergeving is daar een onderdeel van. Dat wij andere mensen hun overtredingen vergeven. En het goed is de Heer vanmorgen met u spreekt en in uw gedachten legt, in uw hart spreekt en u duidelijk maakt dat er bij u misschien wel een bitter worteltje is opgeschoten. En hoe makkelijk is dat soms niet in de relatie met broers, met zussen? Hoe makkelijk is dat niet in de relatie met je vrouw of met je kinderen? Zeker met degene waar je mee leeft of waar je mee werkt. Zo makkelijk ontstaat er iets, want we zijn allemaal mensen en we maken allemaal nog fouten, we zondigen nog. En dan leidt die ander daaronder. Dan beschadigen we soms die ander. En die ander voelt zich gekwetst. En die moet weer opnieuw vergeven. En vergeven wil niet zeggen dat de zand erover. Vergeven wil echt zeggen, er wordt iets aangedaan. En die ander heeft vrijspraak nodig van zijn schuld. En soms moet je er ook met die mensen over spreken. En soms is het uw eigen zonde. En dan zult u naar de Heer toe moeten. En de Heer Jezus, die altijd, als de Heer Jezus belangrijke dingen zegt, dan haalt hij dat. Dat zie je ook in vers 15. Maar als u de mensen overtredingen niet vergeeft, dan zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. En broeders, zusters, wees eerlijk naar uzelf. Zijn al uw muren omver? Heeft u iedereen vergeven, ook vandaag? Want broeders, zusters, dit hoort bij het normale christelijke leven. Dat ons iets wordt aangedaan. We leven in een moeilijke wereld en ook broertjes en zusjes. We worden ook allemaal elkaar geschaafd. IJzerscherp men met ijzer. En dan gebeuren er dingen in uw leven. En dan doet die ander iets fout. Maar dan heeft die ander vergeving nodig, niet alleen voor hemzelf. Want u kunt ook nog zonde toerekenen, dan zegt Johannes 20 vers 23, daar zullen we een andere keer eens over spreken. Maar het gaat er hier vooral om, dat we zien dat de Heer ons een sleutel aangereikt heeft, de mogelijkheid heeft gegeven voor herstel. Dat de Heer de mogelijkheid heeft gegeven voor opwekking. Dat de mogelijkheid heeft gegeven voor herleving. Voor herstel. Als de stroom van het water is opgehouden te stromen. Als dat leven niet meer vloeit. Als het bij mij tot stilstand is gekomen. Als daar een soort doodsheid intreedt. Dat u dan weet, ergens heb ik in die vier tanden heb ik iets vergeten. Of ik heb die sleutel in mijn zak laten zitten, of ik heb hem thuis laten liggen, of wat dan ook, of ik ben het zicht even kwijt. En dan moeten we met elkaar opnieuw schat graven, met nieuw ontdekken. En kijken in het woord, Heer, wat is er aan de hand? En dan is er of weer een dak tussen u en de Heer gekomen, of er zijn muur opgetrokken naar uw broers of naar uw zus of naar uw vrouw of naar uw man of naar uw kinderen. Want het levende water is een stroom. En dan zie je ook, als wij niet vergeven, kan God ons niet vergeven. En als u niet tot zegen bent voor uw broer en voor uw zus, dan stopt dat levende water met stromen. Want dan wordt u een meer, dan wordt u een bak, dan wordt u een soort glas, waar wel in kan, maar waar niet uit kan. En daarvoor heeft de Heer de gave van de Heilige Geest niet gegeven, want de Heer houdt niet alleen van u. Maar de Heer houdt evenveel van uw broer, of van uw zus, of van uw man, of van uw vrouw, of van wie het ook zijn mag. En de Heer heeft niet alleen u lief, maar heeft ook degene lief die naast u zit. En als u een muur optrekt, een muur neerlaat, tussen u en uw broeder, dan kan de geest niet stromen. Begrijpen we dat, broers en zusters? Dan is de gemeenschap verbroken. Dat zie je in Handelingen 2 van de eerste gemeente. Dat er een voortdurend gemeenschap was. Ze deden het met elkaar. Ze waren geen los zand. Ze waren geen losse bouwstenen. Ze wilden ingevoegd worden. En zo eenvoudig, en daar ben ik zo dankbaar voor dat de Heer ons hier de principes geeft. Van bekering. Van vergeving. En als we dan vergeving ontvangen hebben, dan moeten we ook weer opnieuw gereinigd worden. En broeders en zussen, laten we leren vanuit het woord van God. Laten we bijvoorbeeld zien naar de Galaten. Paulus heeft zelf die mensen gebouwd. En ik ben zo blij ook met de Galatenbrief, want zou je aan jezelf van twijfelen? Als je tot zegen bent voor mensen, ze gaan weg, blij in de Heer, en een poosje later zitten ze weer daar. Dan zou je aan jezelf van twijfelen, heb ik het wel goed gedaan? En Paulus zegt tegen de Galaten, wie heeft u betoverd? Je bent uitzinnig, zegt hij. Wie heeft u betoverd? Toverij, hoort u het? Wie heeft u betoverd? Die Jezus Christus als een gekruisigde voor de ogen is gesteld. En nu wilden ze weer terug. Nu wilden we terug naar de wet. Nu wilden we terug naar de besnijdenis. En zo zien we dat ook vandaag gebeuren. Mensen willen weer terug. Ze willen weer een soort houvast. Ze vinden dat leven door de geest zo moeilijk. Want ze willen hem. Waarvan de Heer gezegd is, zal in u zijn en naast u zijn, die is niet te zien. En een woord, een dode letter kun je nog zien. En ze houden zich bezig ook vaak met goddienstige dingen. Maar is het een levende stroom, broers en zusters? Zo bent u alleen bezig om uw kennis te vermeerderen. Kennis vermeerdert smart. Bent u nog een kanaal van de Heilige Geest of is uw kanaal dichtgeslikt? Is het dicht komen te zitten? En als u nog nooit deel hebt gehad aan dat nieuwe leven... Dan is daar ook vandaag voor u ruimte. Dan is er ook vandaag voor u die God, die inderdaad de hele wereld lief heeft. God wil altijd gaarne vergeven. Dat zien we ook. Dat God een God is die gaarne vergeeft. Maar wij moeten ook vergeven. En wij moeten ons ook bekeren waarvan van onze slechte wegen. Dat is wat de schrift zegt. En dat wil niet zeggen... En ik heb dat vaak gezegd hier, dat u de hele dag moet gaan zoeken. En dat u de hele dag moet gaan graven. Als een soort mol. Een mol schijnt iets te zien, maar niet veel. Maar de Heer zal met u spreken. De Heer zal met u praten. En de Heer zal het u duidelijk maken als er dingen in uw leven zijn. Die hem niet wel gevolgd zijn. En u merkt het ook, want dan stroomt bij u zelf dat water niet. U hebt het gevoel dat u opgesloten zit. U hebt het gevoel dat het niet leeft, dat het niet bruist of dat de hemel van koper is. En dan moet je zeggen, Heere, Heere, waarom is dat zo, dat de hemel van koper is? En weet je wat je heel vaak ziet? En dat zie je ook in de Galaten en dat is vandaag nog zo. Mensen luisteren naar de verkeerde stemmen. Dat was ook bij de Galaten ook zo. Daar waren dwaalleraars gekomen. En wat zegt Paulus daarvan in Galaten 4? Dan ga je terug, zegt hij, naar die... En begeven talen zegt het zo mooi, naar die arme wereldgeesten. Maar niet naar Christus. Christus is gekomen voor u en voor mij om ons die volheid te geven. Dus komt soms hier een christen tegen, ach ja, doe maar, ik ben gered. Ik dien mijn tijd wel uit. Maar daar spreekt de Bijbel niet van. Het is heerlijk als we gered zijn, maar de Bijbel spreekt ervan dat wij vrucht voort moeten dragen. En Paulus heeft dat natuurlijk ook vooral gepredikt. En daarom, broeders en zussen, denk ik dat een van de belangrijkste dingen in ons christenleven is, als we de Heer kennen, dat we stand moeten aanhouden. Zoals Galaten 5 van 1 op zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En ga niet opnieuw, laat u niet opnieuw een juk van de dienstbaarheid opleggen. Tegenwoordig zie je mensen die willen allemaal een nieuw juk. Over de wet, of feest, of sabbat, of duizend en één dingen. Christus heeft ons vrijgekocht van de wet. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek. En het is moeilijk voor ons om te leven in die vrijheid. Tuurlijk is het moeilijk. Vooral als we het zelf proberen. En wie heeft dat niet geprobeerd? Misschien wel 1000 keer. Misschien wel 10.000 keer hebben we het geprobeerd om het zelf te doen. En dan moeten we ontdekken. Heer, ik kan het niet. Wat doen we dan? Wel, dan moeten we ons opnieuw verontmoedigen. En naarmate dat je, en dan zit hij hier ook mijn aangezicht zoekt, en dat betekent net als in Jesaja 6. Jesaja die zag de Heere op zijn hoge verheven tempel. En in de nabijheid van de Heer, daar zag hij, wee mij, ik ben een mens, onrein van lippen. Hoe dichter wij bij de Heer komen, hoe dichter wij bij de Heer naderen. In zijn licht zien wij het licht, dan gaan wij zien wie wij zelf zijn. Dan ga je steeds meer ontdekken dat dat in ons vlees woont echt geen goed. Heel vroeger had ik nog wel een redelijke dunk van mezelf en dacht, nou, eigen wijsheid, dat is nog niet zo verkeerd, maar het is allemaal fout. En meer, als je de Heer gaat leren kennen, dan gaat de Heer steeds meer laten zien. Bijvoorbeeld dat er nog ongeloof zit in ons hart. En dat we niet van hem verwachten. En daar hebben we allemaal mee te maken. Maar er is een oplossing voor. In Christus, in het kruis, is daar een oplossing voor. En het is zo heerlijk dat de Heer ons die sleutels gegeven heeft. Wij zijn niet zonder hoop. U hoeft niet hopeloos te zijn. U mag verwachtingsvol zijn. Want Heer, u hebt in uw woord de weg aangeduid. Heer, u hebt ons in uw woord laten zien. Als wij vastgevaren zijn, hoe we weer vlot getrokken kunnen worden. Heer, u hebt ons in uw woord laten zien als de stroom gestopt is. Of verminderd is. Heer, hoe die weer vol kan stromen. En Heer, ja, dan moeten we ons bekeren van de afgoden. En Heer, dan moeten we ons bekeren van onze slechte wegen. En Heer, wilt u dan eens kijken, wilt u dan eens scheiden met het licht van uw Heilige Geest op mijn levenswandel. Heer, dan mag ik zien hoe ik met mijn vrouw omga, of met mijn kinderen, of met mijn broers, met mijn zus, of met mijn baas, of met mijn personeel, of wat het ook zijn mag. Heer, en zie of er bij mij een schadelijke weg is. Heer, schijn met het licht van uw Heilige Geest op mijn Heer, waar kunt u mij in 2015 niet overvloedig zegenen? Heer, waar hou ik als het ware uw hand tegen? Heer, waar zijn er stenen in mijn hart? Heer, waar heb ik muren gebouwd naar mijn broers of naar mijn zussen? Als ik soms hoor hoe wij over onze broers en over zussen praten. Als ik soms hoor hoeveel aanklachten wij hebben. Weet je wie er aanklachten indient? Dat is de boze. Dat is een andere geest, dat is niet de Heilige Geest. Dat is niet de stroom van levend water, dat is niet de geest van Christus. Dat is de Satan. Heeft hij nou altijd ongelijk? Nee. Vaak zijn het terechte aanklachten. Maar bent u geroepen om een spreekbuis te zijn van de boze, om de aanklachten over de broeders en zusters rond te verspreiden? Nee toch? En denkt u als wij aanklachten rond verspreiden over onze broeders en zusters van welke kerk of denominatie dat ze dan ook zijn? Dat de Heer u daarvoor zegent? Zijn we daarvoor geroepen? We zijn geroepen om te bidden zoals Nico vanmorgen bad voor alle mensen. Voor alle mensen. En Paulus zegt in Efeze 6 vers 9 dat we ook moeten bidden voor alle gelovigen. Dan kijken we naar het voorbeeld van de Heer Jezus die als hoge priester voor ons bidt en pleit. De Heilige Geest vindt zo'n troostvolle tekst die voor de heilige bidt en pleit. Romeinen 8 vers 26 en 27. De Heilige Geest zelf die pleit voor de heilige. Hij klaagt u niet aan. Moeten wij dan elkaar aanklagen? Moeten we dan recht praten wat krom is? Nee, en soms moeten we elkaar vermanen. Vermanen we elkaar dagelijks, zegt de Hebreeënbrief. Maar waarom gaan we dan elkaar vermanen? Is dat om die ander te dienen? Als ik mijn broer en mijn zuster ga vermanen, is het dan om mijn broer en mijn zus te dienen? Omdat ik zie dat er bij mijn broer en zus een schadelijke weg is? En dat ik het in mijn hart heb om hem of haar daarvan terug te krijgen. Zodat die volle zegen van de Heer op hem of haar kan rusten. Of heb ik in mijn hart oordeel over mijn broer of zus? Verhef ik mijzelf boven mijn broer of zus? Dan ben ik vergeten dat ik leef uit de genade. En als u of ik meer genade hebben ontvangen tot heden dan uw broer of uw zus, dan is dat ook niet dat wij meer zijn. Wij zijn nergens geroepen om te oordelen. Dat houdt God wel aan zichzelf. We zijn ook niet geroepen om onszelf aan te klagen. Dus er zijn dingen waarvan wij ons moeten bekeren. En als wij ons daar niet van bekeren, als wij ons niet bekeren van jaloezie, dan rent dat het levende water af. Dat is vlees. Dat is een vrucht en werk van vlees. En ik kan hier een menigte zonde op noemen, maar dat is waarschijnlijk niet nodig. Dat weet u zelf allemaal. U weet wat er in uw hart is. U weet wat er in uw hart leeft. En dan is het soms ook nog dat broeders en zusters niet die volle stroom van leven genieten. En dan elke soort met een beschuldigende vinger naar de Heer gaan wijzen. Dan zegt de Heer, wat kan ik dan doen? Ik ben zeker niet uitverkoren of zo. Of Heer, u houdt er liever iets op na. U geeft dan niet meer als aan mij. Maar broeders en zusters, de Heer sluit niemand buiten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wij kunnen in die stroom stappen. Wij kunnen in die stroom van genade stappen. Of we kunnen naar die stroom kijken en er buiten blijven. Geen deel van uitmaken. En dan kunnen we zien hoe God werkt in andere levens. Van uw broers of van uw zussen. Van de ongelovigen, van de onbekeerden. Hoe de Heer bezig is. En dan kunt u er nog geen deel aan hebben. U staat er als het ware buiten. Nou, mijn broers en mijn zussen die werken hard. En die wordt gezegend en die draagt vrucht. Maar je hebt er geen deel aan. Broeders, zussen, we moeten in die stroom van de genade stappen. En broeders, zussen, waar wij ons vooral van moeten bekeren, dat is denk ik van dat werken aan onszelf. Dat bezig zijn met jezelf. Dat denken over jezelf. Er wordt er afgedacht. Er wordt er afgewerkt aan onszelf. Hoezo moeten wij nou werken aan onszelf? Dat staat hier nergens dat we moeten werken aan onszelf. Wij moeten ons verontmoedigen. Wij moeten bidden, we moeten ons in aangezicht zoeken en ons bekeren. Je hoeft niet aan uzelf te werken, dat doet God wel. De Heer praat wel met u als er iets niet in orde is in uw of mijn leven. En anders stuurt u wel zo'n lastige broer of zo'n lastige zus die u komt vermanen. Zo doet de Heer dat. Hoef ik dan helemaal niet naar mezelf te kijken. Ja, maar dat is heel iets anders dan je aan jezelf zit te werken. Zo is dat toch hier Christus een nieuwe schepping. Al het oude is toch voorbij gegaan. Dat is toch alles nieuw geworden. Hè? En uit die volheid mogen wij leven. En als die volheid er niet is, dan mogen we zeggen, Heere, waar heb ik u bedroefd? Heere, waar moet ik me van bekeren? Heere, waar heb ik u uitgedoofd? Het is bijna altijd hetzelfde, broeders en zussen. Dat is zonde. Waarom? Omdat de Heer zegt dat het zonde is die scheiding maakt tussen u en tussen de mens. Tussen ons en tussen de Heer. Dat is de zonde. Het zijn ongerechtigheden die scheiding maken, zegt Isaiah 59. En het zijn vaak van die... Wij hebben ons natuurlijk allemaal bekeerd van die grote zonde. Maar die kleinere vossen die de wijn gaat bederven, die kleinere zonde. Is net even een verkeerd woord of een verkeerde gedachte die u laat gaan. En niet iedere gedachte, als er een verkeerde gedachte in u komt en u pareert en u doet er niks mee, dan heeft u niet gezondigd. Dat is wat Jacobus ons ook leert. Laat u niet naar beneden trekken. Maar laten we ons wel uitstrekken en we zeggen, Heer, dat levende water moet uit mij vloeien, zodat ik tot zegen ben voor mijn omgeving. Dat is wat de Heer wil. En de Heer zegt het heel duidelijk. En de schrift leert het heel duidelijk. Dat 2000 jaar de gemeente van Christus zo was. Dat het levende water stroomde. Dat de Heer dagelijks het woord bevestigde met wonderen en tekenen. Dat waren net zulke mensen zoals u en ik. Die mensen waren niet anders. En de Heer was ook niet anders. Alleen wij hebben in veel dingen geen stand gehouden. Net als de gelaten, ze waren teruggekeerd. Zo zijn wij ons soms ook teruggekeerd aan bepaalde dogma's. We hebben kerkmuren gebouwd. De scheiding in gang gebracht. En dan vind ik het raar dat het water niet meer stroomt. Het water, en dus ook de lucht eigenlijk, is wordt ook soms als lucht voorgesteld. Als de wind, als Jezus erover spreekt. En dan weet u, als u bescherming zoekt voor die wind, en u gaat achter een dichte muur staan, komt de wind er niet doorheen. Zo is het ook met Gods geest. Ja, maar de Heer is ook bij macht om alles te doorbreken. Ja, de Heer is dus zeker bij macht om alles te doorbreken. Maar de Heer heeft u de sleutel gegeven. Hij heeft aan mij de sleutel, hij heeft aan ons de sleutels gegeven. Om die deur open te doen, zodat de wind er weer door kan. Hij heeft ons de sleutels gegeven om te zorgen dat het water verder kan stromen. En daarom leert Paulus ons ook dat wij de Heilige Geest niet moeten uitdoven, niet bedroeven. Het christenleven, broeders en zussen, is echt niet zo moeilijk. De Heer die begrijpt heel goed welke schapen wij zijn. En de Heer begrijpt heel goed, als hij het zo heel moeilijk had gemaakt, dat het voor ons nooit, dat het voor ons helemaal nooit gekund had. Daarom zegt hij ook, kom en koop zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. En daarom zegt hij ook, wij moeten Christus aanvaarden, wij moeten hem aannemen. Hij zegt niet dat je eerst zus moet doen en eerst zo moet doen en al die eisen voor het kruis, dat spreekt de Heer niet over. En als we dan tot geloof gekomen zijn en de Heer kennen, want hij spreekt over mijn volk hier. Hij spreekt in 2 Kronieken 7 over mijn volk. En u kunt natuurlijk uit de dood opgewekt worden als u nooit levend geworden bent. Maar een leven heeft vaak te maken dat wij, als het ware, in ons leven schade hebben opgelopen. En we hebben er een prachtige naam voor bedekt. En dan zien we jonggelovigen en dan hebben ze het moeilijk. Ja, maar je moet nu door de Rode Zee, hè, dat is dan de doop. En dan moet je door de woestijn. Ja, moeten wij echt 40 jaar door de woestijn, net als Mozes? Is dat zo? Is dat Bijbels? Is het zo dat je eerst 20 jaar een opleiding moet hebben, dat je bruikbaar bent voor de Heer? Ik heb gezien dat de Heer ons met al onze fouten natuurlijk vanaf het begin gebruikt heeft. Vanaf het begin. Vanaf het prille begin. Waarom? Wel omdat Hij het doet. Als we bereid zijn om ons te bekeren, als wij een kanaal zijn van de Heilige Geest, dan kan de Heer u ook in uw jonge christenleven gebruiken. Waarom? Omdat Hij het doet. En als u 40 jaar de Heer kent, of misschien nog langer, en u probeert het op eigen kracht, dan zult u merken dat het niet lukt. Of dat je nou preekt, of bidt, of pastoraat doet, of wat je ook doet, of je werk doet, zonder de Heer zal het niet lukken. Maar broeders en zusters, als wij die volheid, dat volle leven van Christus niet kennen, dan moeten wij ons verontmoedigen voor de Heer en zeggen, Heer, ik ken dit leven niet. En Heer, ik wil een ootmoed buigen voor U, Heer, want ik wil dit leven kennen. Ik wil dit leven, Vader, leven. Vader, ik wil ook graag een kanaal worden van Uw Heilige Geest. Wie van ons wil niet een instrument zijn in zijn handen? Zeg, Heer, ik wil graag bruikbaar zijn voor U. Heer, ik wil graag een vat zijn voor U. Nou, er spreekt 2 Timotheüs 2 over, dat vat moet gereinigd worden. Ondanks dat het gaat om de inhoud, moet wel het vat gereinigd worden. De Heer gaat nieuwe wijn in nieuwe zakken doen. De Heer gaat toch de kostelijke olie van zijn Heilige Geest niet gooien in een oude, vieze, vuile zak. Dat kunnen we ons wel allemaal voorstellen. Dat moet een nieuwe zak worden, een nieuwe schepping. En dat oude, dat moet weg. En daar moeten wij ons voortdurend elke keer weer bekeren. En ik denk en ik geloof dat u dat allemaal nodig heeft, net als ik. Ik heb van de week ook al iets meegemaakt. Ja, ik moest vergeven, ja, dat moet ik dan doen. Dat is niet zo handig. Dus ik, ja, hier, ik moet dat doen. Of ik dat nou fijn vind of niet fijn vind, of wel wil of niet wil. Ja, hier, ik moet dat doen. Want als weet ik, dan wordt het een belemmering met de Heer. Uw zusters, nou gewoon naar het evangelie kijken. En Jezus zegt dat we God lief moeten hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En we leggen ons leven daar gewoon naast. Dan weet je toch of dat je God lief hebt boven alles. Of dat je liever je eigen ding doet soms. Dat weten we toch. Daar hoeven we echt geen dikke boeken voor te lezen. Dat weten we toch. En als wij onze broers en zusters anders behandelen als dat we zelf behandeld willen worden, dan weten we toch dat we dan onszelf meer lief hebben als onze broers en onze zussen. Dat is toch niet zo moeilijk. Maar de moeilijkheid is voor ons dat wij het vaak vergeten. De moeilijkheid is voor ons dat door de zorgvuldigheden van het leven, door de drukte van het leven, het goud vaak weer verdonkert. Dat het weer onder het stof komt te liggen. En dan kunnen we soms ook heel godsdienstig bezig zijn. Met beste bedoelingen. En toch vergeten we dan eigenlijk waar het om gaat. Dan zijn we zo druk op bepaalde zijwegen dat we de hoofdweg verlaten. En dan moeten we weer terug. Dan moeten we de hoofdroute weer nemen. En als we dan even een afslag maken, dan weer op tijd terugkomen. En broeders en zussen, vinden het zo heerlijk dat het woord van God zo helder is. En dan zegt de Heer hier, dan zal ik vanuit de hemel horen. Dan zal ik vanuit de hemel horen. Zie je, daar is geen twijfel. Daar is geen ruimte voor twijfel. Dan zit hij niet, dan zal ik misschien horen en ik zal een beetje de hemel open doen. En ik zal die zonde af en toe vergeven. Nee, er is een directe vergeving. Dat zegt de Heer hier. Ik zal vanuit de hemel horen en hun zonde vergeven. En hun land genezen. Als de Heer vergeeft, dan spreekt hij u vrij van schuld. En onmiddellijk was het bloed van Christus u schoon als u uw zonde beleidt. Want bij bekering hoort ook beleiden van zonde. Beleiden is dat toegeven dat je gezondigd hebt. Beleiden is toegeven dat je fout bent. Beleiden is overeenstemmen met het woord van de Heer. Ik heb gezondigd. Heer, ik had mijn broer moeten vergeven en ik heb het niet gedaan. En Heer, ik heb een muur opgetrokken met mijn broer of met mijn zus. Heer, ik heb afstand gehouden. Heer, ik heb mezelf beschermd. En Heer, ik heb rok vastgehouden. Heer, ik heb niet vergeven. En dan word je ook niet gereinigd van uw zonde. Maar als u zijn zonde beleidt naar de Heer toe en naar uw broer of naar uw zus toe, dan is er onmiddellijk de wassing van het bloed van Jezus en dan bent u smetteloos. Dan bent u zoals u was bij uw bekering. Of toen u echt tot geloven tot bekering kwam. Misschien toen u gedoopt bent, dan was u schoon gewassen. En dat is wat de Heer wil. En weet je, als je de Bijbel bestudeert en er bezig bent, dan zie je voortdurend dat God altijd investeert in zijn kinderen. Je ziet de Heilige Geest, die bidt niet eens voor de wereld en Jezus bidt niet eens voor de wereld. Ze bidden vooral voor de heiligen. De Heilige Geest bidt voor de heiligen. Want als wij als heiligen zijn daar waar we moeten zijn, dan brandt dat licht helder. Dan zijn we als een stad op een berg en dan komen die mensen vanzelf kijken. En dan komen ze kijken waar wij hebben. En dan komen ze luisteren naar de woorden die ons leven veranderd hebben. Wat heeft het voor zin voor de Heer om mensen tot geloof te brengen als je ze dan vervolgens in een gemeente brengt waar het gedood is als een pier? Ontmoeten ze daar warmte? Ontmoeten ze daar liefde? Of ontmoeten ze daar mensen die ook gewoon wel christen zijn en zeggen te zijn, maar gewoon ook voor zichzelf leven? De Heer gaat geen palen voor de zwijnen werpen. Dus hij wil altijd dat zijn broeders en zijn zusters, dat die leven in de gemeenschap. Hij wil dat het licht helder brandt. Hij wil dat het warm is en dat het vuur brandt. En daar wil hij zijn baby's brengen. Dat is toch logisch? Als er iemand wederom geboren wordt, een baby, en hij komt in een gemeente waar het koud is. Hoe moet hij zich dan warmen? Als je komt in de gemeente waar geen eten en drinken is, hoe moet je daar dan groeien? We hebben hier vele van die kleine baby's in ons gemeente en dan komen er weer een aantal aan. Ik wou zeggen, bijna zeggen de partij, maar er komen er wel een aantal aan. Nou, dan weten we allemaal en dan zien we de liefde van de ouders en ook van de broers en zussen, de opa's en oma's soms. En dan zien we de liefde voor die baby's en dan zien we hoe zo'n baby wordt vertroeteld. Die wordt verzorgd, die moet warm gehouden worden. Je moet geknuffeld worden. Je moet liefde hebben. En je moet eten hebben en drinken hebben. Dus niet alleen eten en drinken, want zonder liefde gaan ze ook dood. En daarom investeert de Heer altijd in zijn kinderen, in zijn gezin, in zijn gemeente. En dan kunnen daar jonge gelovigen komen. Dan kunnen daar baby's komen. Die zullen de juiste verzorging ontvangen. En die zullen we dan oppassen in de genade en in de rechte kennis van zijn weg. En als ze dan soms afdwalen, als ze groter zijn, dat is dan gelaten, dan roept de Heer ze weer terug. Zoals de Heer dat ook zegt in Jesaja 30 vers 21 geloof ik, dan zullen je oren achter je beide stemmen horen. Dit is de weg, wandel daarop. Als je naar links of naar rechts zou willen gaan, dan volgen we dus de Heer niet meer. Maar dan zijn we afgeweken en dan roept de Heer ons weer terug. Broeders en zusters, bekering is zo geweldig belangrijk. Dus niet alleen bij het komen tot Christus, maar ook bij het blijven in Christus. En we weten allemaal dat Johannes ons daar de mooie principes van heeft geleerd over de wandel in het licht en de reiniging. Johannes was een apostel die de gemeenschap had met de Heer, met de Vader, met de Zoon, met de Heilige Geest en die ze ons daar graag ook in wilde laten delen. En in 1 Johannes 1 zegt hij dat ook. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben. 1 Johannes 1, misschien kunnen we het even opzoeken. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij nu in de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, dan ziet het, hier gaat het over onze levensweg. Hier gaat het over hoe wij ons leven leven. Hier gaat het niet over wat wij geloven. Hier gaat het niet over wat wij belijden. Dat is allemaal belangrijk, maar hier gaat het over hoe wij ons leven leven. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dus in het licht wandelt, dat wil zeggen dat je niet in de duisternis wandelt. Niet op verkeerde wegen gaat. Niet de wil van de boze doet. Maar de wil van de Heer zoekt. Als we zeggen dat we gemeenschap, en als we in het licht wandelen, dus hij in het licht is, dan hebben we ook gemeenschap met elkaar. Als één in het licht wandelt en de andere broer wandelt in de duisternis, is de gemeenschap verbroken. Wij moeten samen in dat licht wandelen. Als broers en als zussen. Als lichaam, als gezin van Christus. Zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En dan zie je opmerkelijk dat het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonde. Dus als ik mijn zonde verstop voor mijn broer en voor mijn zus, dan wordt de gemeenschap verbroken. Soms ben je ook met elkaar en dan weet je niet precies wat er aan de hand is, maar dan proef je, er zit iets niet goed. En soms heb je dat ook met je lieve broers en zussen, daar heb je mee omgegaan, je hebt een gesprek gehad en het is allemaal open en het is eerlijk en een paar weken later ontmoet je iemand en dan proef je, er zit iets, wordt weer iets gebouwd. Er wordt weer iets gebouwd wat niet door de Heer gebouwd wordt. En laten we broers en zussen niet in de strik vallen, maar laten we voortdurend met elkaar in het licht wandelen. Want als we dan gemeenschap hebben met elkaar, dan reinigt dat bloed van Jezus ons van alle zonden. Ik heb hier al meer over gesproken, de reiniging is iets anders dan dat vergeven. Dan wordt het ook weggewassen. Dan hebt u weer dat smetteloze witte kleed aan. Als we gedoopt zijn, zijn we ook bekleed met Christus. Dat is toch een smetteloos kleed. Daar moet er niet opnieuw vlekken op komen in onze wandel. Stand houden. Wandelen. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, vers 8 misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Als we onze zonde belijden, ziet u, dat is een onderdeel van de bekering. Zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het ligt niet aan de Heer. De Heer is bereid om onmiddellijk te vergeven. Het ligt niet aan de kracht van Jezus bloed. Het bloed van Jezus reinigt ons daadwerkelijk onmiddellijk van alle zonden als wij in het licht wandelen en onze zonden beleiden. Het ligt niet aan Gods voorziening. Het ligt niet aan zijn genade. Zijn genade is groot genoeg, zijn voorziening is er, maar maken wij daar gebruik van zijn voorziening? En natuurlijk moeten we allemaal leren en kunnen we de dingen soms niet zien. Nou, daarvoor mogen we elkaar helpen. Dat we het zien, dat we het recht zien. En als er dan vergeving is, dan zal er ook genezing zijn. Dan komt er herstel. Dan komt de bevrijding als we dat soms nog nodig hebben. Als de banden van de boze ons soms nog aankleven. Dan komt de verheerlijking. En dan? Ja, dan stroomt dat levende water. Als de Heer ons reinigt. De Heer ons vergeeft. Als wij ons bekeren. Zijn aangezicht zoeken. Dan zegt de Heer. Hier heb ik een kind van mij. Die gebruikt de sleutel. Die gebruikt mijn woorden. En die sleutel die past als het ware op het slot van de hemel. En dan gaan die stromen van levend water vloeien. En die blijven vloeien. Totdat we misschien weer even afwijken. Dan moeten we weer terug. Het is vaak een proces te leren. En vooral in het begin dan vallen we soms ver terug. En dan gaan we wat verder met de Heer. En dan vallen we minder terug. Totdat we leven dat leven in overvloed. Want dat is Gods bedoeling. Dus David zegt op Psalm 23... Broeders en zussen, als er geen opwekking is, ik heb het u vaak gezegd en ik blijf het herhalen, totdat we het allemaal weten, niet meer zullen vergeten. Als er geen opwekking komt, zijn wij reddeloos verloren. Als wij de wereld niet beïnvloeden, zal de wereld ons beïnvloeden. Als wij niet vol zijn van de kracht van het evangelie, als we niet vol zijn van de Heilige Geest, zijn we vol van iets anders. Of van onszelf, of van de wereldgeest, of wat dan ook. En dan zijn we zwak. En dan hebben we moeite om de zonde te overwinnen. En dan kunnen we wel getuigen voor ons getuigen, dus je zwak. Andere mensen luisteren niet, andere mensen komen niet door het geloof. En Jezus zegt, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en je zult mijn getuigen zijn. Waarom maken we geen gebruik van die grote graanschuren die zo vol zitten? Vanmorgen werd er gebeden voor arbeiders, ja. De oogst is groot. Arbeiders zijn weinig. Dat is de last van de Heer. Dat is de schreeuw van God. Als Jezus zegt, zie de velden zijn wit om te oogsten. Hoeveel mensen zitten hier zondag en zondag aan de kerk, zij aan zij, zonder wederom geboren te zijn. Zonder de Heer te kennen. En de Heer spreidt zijn armen uit naar een volk wat mij niet kende, zegt hij. Hij heeft zijn armen uitgespreid. Jezus Christus, Gods Zoon. Hij wil iedereen redden. En als we buiten gesloten zijn, dan sluiten wij onszelf buiten. En de Heer sluit ons niet buiten. En dat is de heerlijke boodschap van het evangelie, wat wij mogen verkondigen. Maar de wereld kijkt naar ons. En de wereld zoekt naar ons. En dan kijken ze hoe wij zijn. En ik heb het wel eens meer gezegd, dat is iets wat mij nooit loslaat. Als je aan het evangeliseren bent en je vraagt mensen, je hebt nog een christen in je omgeving. Heb je er nog nooit van gehoord? Nog nooit van gehoord? Dan woont er dan geen christen bij jullie in het dorp of in de straat of op je werk. Iemand die van Jezus getuigt en je ziet dat hij anders is, dat hij wederom geboren is. Ze komen ook in ons land niet meer met het evangelie in aanraking. Ze niet geboren worden in een gezin waar de Heer gediend wordt. En ze komen op een openbare school bijvoorbeeld. En ze komen op een werk niemand tegen. Die een christen is of als een christen leeft. Die niet getuigt van zijn heiland in woord en daad. Dan komen ze niet meer in aanraking met het evangelie. En Jezus zegt, zie de velden als gouden velden, ze zijn wit om te oogsten. En dan hoor ik zo vaak, ja, wij evangeliseren wel, maar er komt niemand tot geloof. Maar dat ligt niet aan de Heer, dat ligt ook niet aan die mensen, dat ligt aan ons. Dan moeten we zeggen, Heer, hoe komt het? Waarom ben ik niet bekleed met die volheid van u? Jezus hoefde als het ware niet eens op te zoeken, daar kwamen ze naartoe. Johannes de Doper ook. Handelingen 2, daar zien we het. En 3 en 4 en 5. Natuurlijk werden ze uitgezonden en verstrooid om het evangelie te verkondigen. Het was niet alleen voor Jeruzalem. Ze moesten ook naar Judea, Samaria, totdat het einde draaide. En de Heer verstrooide ze. Maar overal breidde het evangelie zich als de kracht van God. En wij dienen dezelfde Heer. Jezus zegt, ik ben gisteren en heden tot een eeuwigheid dezelfde. Broeders, zussen, wij mogen het echt van de Heer verwachten, maar als er geen verwachting leeft in ons hart, dan moeten we zeggen, Heer, ik wil me ervan bekeren. Heer, ik wil me bekeren van mijn ongeloof. Heer, ik ben gedesillusioneerd geraakt, teleurgesteld geraakt. Heer, ik wil me ervan bekeren. Want Heer, ik wil dat het levende water uit mij vloeit. Heer, ik wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkennis van de waarheid komen. Of hebben we niet begrepen wat Dennis voorlas vanmorgen? Dat u niet meer van uzelf zijn. Denken wij nog steeds dat we van onszelf zijn? Dat u nog als een spons bent. Ja, u wil verlost worden van dit of van dat, noemt u het zelf maar op. Maar Jezus wil dat u een kanaal bent. Jezus kwam ook niet als een spons. Hij kwam om zichzelf te geven. En dat is de wet, geeft en u zal gegeven zijn. De wet is niet ontvangt en gij zult meer ontvangen. De wet is geeft en u zal gegeven zijn. Een overlopende, goede, gedrukte, geschudde maat. Als wij niks hebben om te geven, vloeit onze beker niet over, broeders en zus. Dan zit er zonde. Spijt me dat ik het moet zeggen, maar dan zit er zonde. Dan zit er iets wat die stroom blokkeert. Dat ligt niet aan de Heer. Als u zegt, ja, er moet een wereldwijde opwekking komen, en nou, heerlijk, daar bidden we ook voor. Maar tot die tijd, vandaag, is de Heilige Geest in ons, en hij is bij ons. Ik kan het zijdelings al uitstromen, nu, Onmiddellijk. Als u bereid bent om de muren neer te halen en het dak af te breken wat er tussen u en de Heere is. Spreek u naar uit, broeders, zusters. Efeze 2 spreekt van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht waarmee hij werkt naar de sterkte van zijn macht die heeft gebracht in Christus. Met die kracht werkt God aan ons. En de boze kan hem niet blokkeren, dat weten we. En koningen kunnen hem ook niet blokkeren. De enige die hem kan blokkeren, dat zijn wij zelf. Als wij de deuren van ons hart op slot doen. De enige die de Heer kan blokkeren, dat zijn wij zelf. Als wij de sleutels die hij ons gegeven heeft, niet gebruiken. Amen. Dat we samen bidden. Heerse Vader, ik wil u danken dat u nog steeds bemoeienis met ons heeft en ook wil hebben. Ik wil u danken, Heer, dat u van ons houdt. Ik wil u danken, Heer, dat wij schapen zijn, niet zonder herder, maar dat we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Maar Vader, wij verlangen als gemeente van Jezus Christus dat wij het zout zijn. En dat wij het licht zijn zoals hij over ons gesproken heeft. En Vader, we verlangen dat we alles op mogen ruimen, Heer, wat in ons hart is, wat u belemmert, Heer. Heer, ik bid dat u ons helpt dat we geen dingen vasthouden, Heer, die u blokkeren. Dat we geen dingen vasthouden, Heer, die u belemmeren. Die geen waarde hebben. Vader, ik bid voor al mijn broers en zussen die misschien misleid zijn, Heer, door de boze. Door de listige omleiding van de boze, dan bid ik, Heer. Schijn met het licht van uw Heilige Geest. Vandaag in ons hart en elke dag in ons hart. Heer, dat we scherp zullen zien. Heer, als ons zicht verminderd is geworden, misschien, Heer. Heer, dat u ons weer ogen geeft om te zien. Heer, als onze oren misschien verstopt zijn geraakt en wij uw stem niet horen, Heer, open onze oren. Help ons, Heer, om dit leven te leven. Boven alles, Heer, roem ik u en prijs ik u voor de overweldigende grootheid van uw kracht. De overweldigende grootheid van uw macht. Heer, van uw sterkte en van uw majesteit. En als we vanmorgen gehoord hebben wat u doet en wat u ook nog gaat doen in de toekomst, Heer, daar prijzen wij u voor. Maar we willen ons uitstrekken, Heer, naar u. En bidden, Vader, dat u deze leving, Heer, die u geeft in uw woord, dat al onze broers en zussen vol zullen zijn van het levende water. Heer, alles opgeruimd mag worden, Heer, wat er is tussen u en tussen ons en tussen elkaar misschien. Help ons, Heer. Ik bid het u, Vader, in Jezus' wonderbare naam. En ik bid ook, Heer, dat u uw woord bevestigt. Ik bid, Heer, dat het niet geroofd zal worden, Heer, door de boze, maar dat u het behoedt, bewaart en beschermt. En dat het zal doen, Heer, wat u behaagt, zoals u dat zegt. In Jesaja, Heer, dat uw woord niet ledigt dat u zal wederkeren, maar dat het zal doen, Heer, wat u behaagt. En Heer, als hier mensen zijn, Heer God, Heer, die hun leven met u in orde moeten maken. Heer, dat ze het zullen doen. Als er mensen zijn die bevrijding nodig hebben, Heer, dat ze zullen komen, dat we samen zullen bidden. Heer, als er mensen zijn die genezing behoeven, dat we samen zullen bidden. Vader in Jezus, machtige wonderbare naam. En Heer, spreek het uit door u toe. Het is ons verlangen, Vader. Heer, dat we zullen beantwoorden aan het doel. En dat we arbeiders mogen zijn, Heer, in uw wijngaard. In uw oogst, dat die oogst er binnenhaald zal worden. En ik bid het, Vader, in Jezus' wonderbare naam, dat u ons zult reinigen. Heer, zoals Johannes 15 dat beschrijft. Dat u ons zult reinigen, Heer. Van alle bezoedelingen van geest en vlees. Van alles wat niet Jezus is, Vader. Heer, we zien er naar uit, Heer. Heer, naar het doorbrekend werk van uw Heilige Geest in ons persoonlijk leven, in ons midden. Heer, dat we mogen zijn, zoals Jesaja 58 zegt, die bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Heer, ik prijs u voor deze voorziening, Vader, die er is in Christus Jezus, onze Heer. Dank u, Heer, voor de rijkdom van uw woord. Dank u, Heer, voor het volle leven, Heer, wat er is voor in ieder van ons. Heer, als wij ons werpen, Heer, in die stroom en in die vloed, in het reinigende bloed van Jezus. Mijn Vader, bevestig zo uw woord door de Heilige Geest, Heer, in Jezus' naam. Amen.